Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden. En uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, het is zaterdag 25 oktober 2025 en ik ben Paulien Roesink. Dit is het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In Leer Nederlands bespreekt Joyce Diebos vandaag het onderwerp solliciteren. Sportjournalist Jaap de Groot vertelt over de kansen van Max Verstappen om toch nog wereldkampioen te worden. En leesconsulente Larissa de Ru bespreekt vandaag het kindergedichtenbundel Ik denk dat ik ontvoerd ben. Dat en het willekeurige weekoverzicht natuurlijk en muziek allemaal later. We beginnen met de achtergronden bij het nieuws.
SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
10 jaar nadat een baanbrekend onderzoek aantoonde dat het geven van pindaproducten aan jonge baby's kan voorkomen dat ze levensbedreigende allergieën ontwikkelen, heeft een nieuw Amerikaans onderzoek aangetoond dat het ook echt een groot verschil maakt. Gebleken is dat zo'n 60.000 kinderen in de VS een pinda-allergie hebben kunnen voorkomen nadat in 2015 nieuwe richtlijnen werden opgesteld over wanneer een allergeen aan jongeren kan worden gegeven. Tiffany Leon is een diëtiste uit Maryland in de Verenigde Staten en moeder van 2 jongens. Toen ze klein waren, volgden ze de nieuwe richtlijnen uit 2015 om pinda's op jonge leeftijd aan hen te introduceren.
As a dietitian, practice evidence-based recommendations throughout my career. And so when someone told me, oh, this is how it's done now, these are the new guidelines, I just thought, oh, okay, well, this is what we're going to do then. So around five months, we like sat him in the chair and fed him a few of the lower risk allergenic foods. I think we did like green beans, infant cereal, you know, did a few things first. And then we're just jumped in with 2 feet.
Pinda-allergie is een van de meest voorkomende allergieën. Die wordt veroorzaakt wanneer het immuunsysteem van het lichaam ten onrechte eiwitten in pinda's als schadelijk identificeert en chemische stoffen vrijgeeft die symptomen veroorzaken als netelroos, ademhalingsproblemen en soms levensbedreigende anafylaxie. In dat geval, zoals deze ouder in augustus al aan SBS vertelde, kan het een levensbepalende situatie worden.
Allergies aren't just an inconvenience. They really do shape every aspect of families' lives.
Nadat Gideon Lack van het King's College in Londen de baanbrekende studie Learning Early About Peanut Allergy, in het kort LEAP, publiceerde, kwamen er in een aantal landen nieuwe richtlijnen om allergieën te voorkomen. Deze studie suggereerde dat eerdere blootstelling kinderen daadwerkelijk zou kunnen helpen, zo vertelt Dr. David Hill van het Children's Hospital in Philadelphia.
The LEAP study showed that if we actually introduce that allergen to children by mouth, having them eat it, before they're introduced to it via their skin, we can reduce the risk that child's going to go on to develop the food allergy itself.
Het lijkt erop dat de kinderen van Virginia voorkomen hebben een pinda-allergie te ontwikkelen. Dr. Hill heeft een nieuwe studie gepubliceerd na het analyseren van elektronische medische dossiers van tientallen kinderpraktijken, waarin diagnoses van voedselallergieën bij jonge kinderen worden gevolgd voor, tijdens en na de invoering van de nieuwe richtlijnen. Het onderzoek heeft uitgewezen dat duizenden andere kinderen in de VS ook hebben voorkomen dat ze een pinda-allergie ontwikkelden, nadat hun ouders hetzelfde voedingsadvies hadden gevolgd als Virginia.
What our data shows is that because of, or at least associated with, those early introduction guidelines, there's about 60,000 less kids with food allergy today than there would have been. And that's a remarkable thing, right? That's the size of some cities.
Universitair hoofddocent Rachel Peters is de Population Health Research Program Lead bij het National Allergy Center of Excellence van het Murdoch Children's Research Institute. Ze maakt deel uit van een onderzoek aan het instituut dat deze kwesties ook onderzoekt. Volgens de liefdadigheidsgroep Allergy and Anaphylaxis Australia is pindaallergie een van de meest voorkomende voedselallergieën bij kinderen in Australië. 3% van de kinderen tot 12 maanden oud heeft er last van. Dr. Peters zegt dat er in Australië in de afgelopen 10 jaar tenminste 2 grote onderzoeken zijn afgerond om te onderzoeken hoe dergelijke allergieën in de eerste plaats zouden kunnen worden voorkomen. 1 onderzoek vond plaats voordat Australië in 2016 nieuwe voedingsrichtlijnen voor zuigelingen aannam en 1 na die datum.
We had 2 population-based studies recruited in the same region, which was Melbourne, Australia. So we had 2 cohorts recruited with exactly the same methods, but 10 years apart. And firstly, we measured what parents were doing in terms of infant feeding practices, and we had some very promising results showing that nearly 90% of babies today are being fed peanut in the first year of life, and this is what the guidelines currently recommend. We certainly showed a modest reduction in food allergy, but perhaps not as much as we were expecting.
Dr. Peters zegt dat de Australische bevindingen suggereren dat er veel meer onderzoek gedaan moet worden om de verschillende oorzaken van voedselallergieën vast te stellen.
Even though we are certainly starting to see a reduction in the rates of peanut allergy in Australia, they are still quite higher and higher than in some other countries around the world and higher than what was shown in this American study as well.
Universitair hoofddocent Peters zegt dat sommige onderzoeken veelbelovend bewijs hebben opgeleverd.
For example, there's a large trial underway examining whether vitamin D supplementation in the first year of life is helpful for preventing food allergy. There's a number of studies which show that in babies who live further from the equator, so they're getting less exposure to vitamin D and less sunlight, that they're more likely to develop a food allergy. We even see that within Australia. We have higher rates of food allergy in Melbourne compared to what we see in Queensland.
Terug in de VS, daar is Dr. Hill positief over zijn bevindingen.
It's amazing for me to be able to sit here with you today and say, you know, for the first time in modern history, not only have we reduced the rate of food allergy diagnoses, but we're actually lower than we were 5 years ago.
Ondertussen zegt Dr. Peters dat ouders gerust kunnen zijn.
Parents should feel comfortable and reassured by this sort of research and that. Parents should feel confident with what they're doing today based on the recommendations.
Dit is een bijdrage van Deborah Grok voor SBS News, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Psychologen waarschuwen dat het gebruik van tracking apps zoals Life360 en Find My Phone constante monitoring kan normaliseren. Dit kan beginnen binnen gezinnen, maar ook overslaan naar liefdesrelaties. En dit kan leiden tot controlerend en dwingend gedrag. Maar hoe weten we of het volgen van degene van wie we houden nou nuttig of problematisch is? En als het dat laatste is, hoe pakken we het dan aan?
Dit is SBS Dutch.
Efficiëntie en controle, dat zijn 2 obsessies van het moderne leven. En nergens is het duidelijker dan in onze behoefte om ten alle tijde te weten waar onze dierbaren zijn. Van de familielocatie-app Life360 tot Find My iPhone en Find My Device. Steeds meer mensen houden 24 uur per dag bij waar hun kinderen, ouders op leeftijd of soms zelfs hun partner en vrienden zijn. Elizabeth Shaw, CEO van Relationships Australia New South Wales, zegt dat het gemakkelijk is om ons verlangen om te volgen goed te praten.
I think part of it is the speed of life. You know, instead of leaving anything to chance, you know, that I'm not sure when the family's coming home tonight, there's this need to know. There's a need to know and I need to know now. Then we put some nobility around that. We say, well, because life isn't as safe as it used to be, then this is a reflection of how much I love my family.
Australië is in veel opzichten veiliger dan vroeger. Het aantal overtreders waar de politie in 2023-24 mee te maken kreeg, lag op het laagste niveau sinds 2008-2009. en het aantal moorden en berovingen is gedaald. Maar bepaalde misdrijven zijn de afgelopen jaren juist toegenomen, zoals aan huiselijk geweld gerelateerde mishandelingen en aanrandingen. Bij volg-apps moeten beide gebruikers toestemming geven om locatie te delen om zichtbaar te zijn. Het is moeilijk om cijfers te krijgen over hoeveel mensen in Australië anderen volgen of gevolgd worden. Apple zegt dat het geen toegang heeft tot die informatie en Life360 heeft niet gereageerd op verzoeken van SBS om die informatie te verschaffen. Maar het lijkt erop dat veel van ons het doen. Christine Milosnik maakt al jaren gebruik van locatietracking. Ze vond het een geruststellende gedachte om te weten wanneer haar kinderen terugkwamen van school toen ze jonger waren. En ook dat ze vorig jaar wist dat haar 18-jarige veilig was terwijl hij al backpackend door Europa reisde.
It came like an agreement before he went. So both sides were feeling very much like safe. I called and said, oh, you haven't moved for 24 hours. And then he said, yes, I'm sick. It was also good for him that someone was looking after him.
6 jaar lang kon ze ook haar dementerende moeder in de gaten houden, die soms verdwaalde.
Everybody could see where my mom is. So if she gets lost, we would know where she is. When she went to Brazil, I knew where she was. So having that helped me a lot, you know, because there was one day that she got a little bit confused from going to the church in the morning, coming back, and then I could ask a friend of mine to pick her up.
Binnen de familie Molisnik is iedereen voorstander van traceren, hoewel Christine zegt dat ze haar kinderen niet meer volgt nu ze ouder zijn.
This kind of a contract, right, in my view, between you and the kids or you and my mother or whoever you're doing that, it's like to understand expectations.
Elizabeth Shaw van Relationships Australia zegt dat tracking met wederzijdse toestemming enorm nuttig kan zijn.
I have known particularly younger people to invite their friends to track them when they're going on a first date, for example, as part of safety. We sometimes get loved ones to track us in an Uber, you know, for the same reason. So I think there are ways which are very much in the individual's control where they can invite people in and then exclude them at other times. I think in those sorts of ways where there is regular checking in on consent, the clarity of purpose, all of that is actually a great benefit in how we live our lives.
Maar Bridget Harris, directeur van het Monash Gender and Family Violence Prevention Center, maakt zich zorgen over de normalisering van tracing.
I definitely think that we've had a shifting in norms around privacy, and so that's how much information we share, the devices we share, and also expectations about that. So expectations that we are, for instance, findable by our partners, by our children, by everybody. Surveillance is occurring in all parts of our lives. So at work, at school, at universities, in leisure circles, in a lot of business and commercial things, and also with the government. And so we normalize surveillance too then in our personal lives.
Uit een onderzoek dat in mei door de E-Safety Commissioner werd gepubliceerd, blijkt dat bijna 1 op de 5 jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar het tegenwoordig redelijk vindt om te verwachten dat ze hun liefdespartner op elk moment kunnen volgen. Harris zegt dat jongere generaties surveillance verreweg het meest accepteren.
We seem to see a bit of a trend where it's more normal or expected that you do allow your partner, for instance, to access your device, to access your accounts. It's just not the same kind of expectation of privacy as there maybe was in older generations.
En dat roept de vraag op of ouders, kinderen en jongeren aan het klaarstomen zijn om constant toezicht te accepteren zonder maar ook een vraag te stellen. En is dit oké? Alyssa Carter vindt van niet. Ze heeft altijd geweigerd om de verblijfplaats van haar nu 16-jarige dochter in de gaten te houden en zegt dat haar dochter zou gruwelen bij de suggestie.
It's definitely spying. I think she would feel absolutely that it was invasion of her privacy and her autonomy. There would definitely be a question of trust from her. Why can't you just believe where I am? The amount of tracking that some parents do with their teenage kids, and these aren't young teenage kids, these are older teenage kids, it's just beyond. It's so detailed. Some parents have like radiuses from the house, so alarms go off. I couldn't even imagine doing that.
Carter zegt dat ze nooit zou toestaan dat een partner haar locatie volgt.
I wouldn't like a partner to track me at all. I think it is absolutely for myself an invasion of my own privacy. I would be absolutely mortified if one of my daughter's partners requested her to do that. That's absolutely crossing boundaries. There is no reason for a partner, as far as I'm concerned, to want to know where you are.
Elizabeth Shaw zegt dat, zoals wel vaker, niet zozeer de technologie een probleem is, maar hoe we die gebruiken. Als het op volgen aankomt, gaat het om de intentie en wederzijdse toestemming. Als je controleert waar je kind in de bus zit, zodat je weet wanneer je het eten op moet zetten, dan is dat één ding, zegt ze. Maar als je bewijsmateriaal verzamelt voor een onderzoek en de persoon aan de andere kant niet het gevoel heeft dat hij controle heeft over zijn eigen privacy of bewegingen, dan kan dat het vertrouwen ondermijnen en tot wrok leiden.
Generally, how we use the apps reflects the state of the relationship. So if trust is already low, for example, when I've seen couples where there's been infidelity, the tracking has very different meaning than it did prior to finding that out. Where there's never been any issues with trust or any need to control, then no one will comment on this. The family culture will be preserved.
In het ergste geval kan tracking dwangmatige controle mogelijk maken, vooral verontrustend in een tijd waarin huiselijk geweld in Australië recordhoogtes bereikt. Bridget Harris zegt dat het normaliseren van het volgen ook kan leiden tot situaties waarin de roep om hulp van slachtoffers niet serieus wordt genomen.
If someone's trying to articulate the violence that they experience, they're trying to articulate their lived experience. It might be discounted by someone else. They might say, oh no, that's really normal. My partner and I do it too. But what is actually happening is very different. We potentially risk not responding to disclosures that people are making in a more productive way.
Bridget Shaw zegt verder dat het volgen van een geliefde de verwachtingen in de relatie kan veranderen.
People are judging the speed at which their partner responds. You didn't respond for an hour, so that means you don't love me. We are conflating sometimes access with love and devotion. And I think we've got to be very careful when we get into that space, because ultimately speed of connection doesn't measure quality of relationship at all.
Dus wat nou als twee partijen het niet eens zijn over de manier van volgen of gevolgd worden? Shaw zegt dat dit wijst op een machts- en controleprobleem en dat hierover gepraat moet worden.
You have to solve the disagreement outside of the app. So one person doesn't just get to keep going. I think it's very important that you discuss the meaning of it. And even if someone dresses up their behavior as good intentions or caring and concern, if the other doesn't experience it that way, then the issue has to be dealt with.
Elizabeth Harris voegt eraan toe dat het belangrijk is dat mensen praten over wat hen een ongemakkelijk gevoel geeft.
If we have a bit more of a discussion and reflection of the impacts and what behaviours are making people feel uncomfortable, uneasy, fearful, then we can start to really think about, do we need to change these norms or do we need to change these practices or should we reflect on them a bit further or should we talk about digital consent and privacy further?
Bridget Shaw zegt dat we niet alleen gesprekken met anderen moeten voeren, maar dat we ook bij onszelf te raden moeten gaan over onze eigen waarden rond toestemming, respect en privacy, vooral nu onze kinderen volwassen worden.
Sometimes the point we realize we've gone too far is when the person on the other end of it says, I don't like this. And that's why when that happens, we need to sit up and take notice. You know, has it actually run away with this on this occasion? And we should pull back. Is what I'm doing truly promoting independence or is it in fact undermining autonomy?
Mensen die te maken hebben met misbruik via technologie kunnen terecht op de website van de E-Safety Commissioner, die hulpmiddelen en richtlijnen biedt. Ben of ken jij iemand die wil praten over familie of huiselijk geweld? Bel dan 1800 RESPECT op 1800 737 732. Of neem contact op met Lifeline op 131114. Bel in het geval van nood altijd het alarmnummer 000. Caroline Rich maakte dit verhaal voor SBS Nieuws en SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands.
It's 1942 and we're in a small town called Broome on the lands of the Yarru people on the northwest coast of Western Australia. a young boy from the former Dutch East Indies, is playing with his toys on a flying boat.
So my mother stayed with me. She had taken some toys with her. My favorite airplane, which was a sort of metal plane with folding wheels, and some soldiers.
Outside, a local Aboriginal lad by the name of Charles D'Antoine is working at the bay.
And my uncle Charlie's job was he went out, he cleaned the boats. His job was to clean the flying boats, and they'd refuel the boats.
And suddenly, there was a lot of noise.
And then when he saw the Japanese Mitsubishis, he knew that they were going to be attacked. The water was alight, there was billowing smoke, planes were all on fire and things like that. So he jumped in, and there was a Dutch lady and her child.
At that moment, I didn't know who saved me. What is special is that he was there to save us, because I didn't really understand the situation.
But he never, to this day, got any recognition from the Australian government. It was the Dutch who honoured him and recognised him for what he did.
I think it was the people he couldn't save that bothered him the most.
I'm Paulien Roesink, and this is Uncle Charlie, the Invisible Hero, a podcast from SBS Dutch and NITV Radio. Over 3 episodes, I'll be speaking to historians, community members, and survivors about the 1942 Broome attack. I'll be asking what it means to be acknowledged for heroism, to figure out why Uncle Charlie didn't get recognized by the Australian government. Listen to Uncle Charlie, the Invisible Hero, on the SBS audio app or wherever you get your podcasts. Dan gaan we nu verder met de achtergronden bij het nieuws in Nederland. We hebben het willekeurige weekoverzicht kunnen samenstellen met fragmenten van de NOS en Omroep Gelderland. ...162 basisscholen in Nederland liggen aan onveilige wegen voor kinderen. Dat stelt de Fietsersbond. De bond pleit daarom voor directe invoering van een maximum snelheid van 30 km per uur rond deze scholen. NOS ging langs bij basisschool De Cocon in Tilburg, die aan zo'n gevaarlijk drukke weg ligt, en sprak daar met een paar leerlingen.
Ik was op de kruispunt van de Tilburgstraat, maar toen werd ik wel bijna half geraakt door de auto.
Dan doe ik eerst even weer de knopje indrukken. En daarna kijk ik weer om een auto aan te komen. En als er eentje hard rijdt, dan wacht ik nog even. En dan loop ik erdoor.
Ik ben bijna een keer door een fietser aangereden omdat hij door rood reed. Ik schrok. Maar ik zag het wel aankomen van de verte. Mensen hebben haast of willen snel voorbij gaan. Of proberen gewoon kinderen te laten schrikken.
Een auto die zelf kan parkeren, daar heeft u misschien al wel eens over gehoord. Maar wist u ook dat er op de rivier de Waal in Nederland getest wordt met een schip dat volledig zelfstandig weg kan varen en aanmeren? U hoort Pim Dijt van Shipping Technology.
Wat we al konden is eigenlijk van A naar B de grote stukken van haven naar haven. En wat we nu daar eigenlijk aan toevoegen is ook het manoeuvreren. Dat je op langzame snelheid een haven inkomt, een moeilijke draai moet maken. De kapitein is altijd verantwoordelijk. Die is ook altijd de systemen monitort. Als er iets misgaat, dat hij alsnog altijd zelf het schip gewoon veilig aan de kade kan leggen.
Op de Veluwe is een wolf voorzien van een zender. Het is voor het eerst dat dat in Nederland is gebeurd. Jacob Leidekker van Nationaal Park Hoge Veluwe vertelde aan Omroep Gelderland hoe dat zenderen in zijn werk ging.
De dierenarts die heeft 2 uur gezeten en toen kwam er een wolf langs. Die kon die mooi binnen schot krijgen en die heeft hem verdoofd. En dan komt er een heel proces op gang. De vergunninghouder is aanwezig, er zijn mensen van het park aanwezig en de dierenarts zelf. Binnen een half uur na het verdoven was iedereen alweer weg en kon de wolf ontwaken.
Door de zender kan deze wolf nu nauwlettend in de gaten worden gehouden en dat is uniek. Zo vertelt Frank van Langevelde van Wageningen Universiteit.
Zo vertelt Frank van Langevelde van Wageningen Universiteit.
De component wolf, prooidieren en mens, hè, die interactie, die is in een dichtbevolkt land zoals Nederland niet eerder onderzocht. En wat er bovenop komt is dat we apparatuur gebruiken die heel vaak de locatie van deze dieren weergeven. 1 keer per 5 minuten.
Met nog minder dan een week te gaan tot de Tweede Kamerverkiezingen domineren politici de Nederlandse media. Als u jong bent en voor het eerst mag stemmen, dan kan dat spannend en soms zelfs overweldigend zijn. ProDemos is een organisatie die uitleg geeft over hoe de democratie en de rechtsstaat werken en verkiezingsfestivals organiseert op mbo-scholen. U hoort Rolf van den Heuvel van ProDemos.
We merken dat jongeren politiek vaak saai vinden. Wij vinden het belangrijk, omdat als je voor het eerst mag gaan stemmen, dan kan het ook best wel spannend zijn om te gaan stemmen. Dus door ze mee te nemen in het stemproces, hopen we dat ze uiteindelijk naar de stembus gaan.
Ik denk dat mijn stem dit jaar naar het CDA gaat.
Ik zit te twijfelen tussen D66 of GroenLinks of heel misschien een Partij van de Dieren.
Ja, 21 of PVV.
Aldus enkele studenten van het Koning Willem I College in Den Bosch tegenover de NOS. Tot zover dit weekoverzicht. We danken de NOS en Omroep Gelderland voor de fragmenten. Dan nu de succesvolle SBS Dutch-serie Leer Nederlands. In deze 80ste aflevering alweer bespreekt Joyce Diebels van Dutch with Joyce woorden en zinnen die van pas komen als je in het Nederlands wilt gaan solliciteren.
Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce and today we have another Dutch lesson. Now, if you ever think about applying for a job in the Netherlands, you might have to do this in Dutch. So pay attention for this one. Applying for a job is called solliciteren. And obviously, when you're starting out, you find a job ad, most likely. A job ad is called de vacature. De vacature vroeg iemand met goede communicatieve vaardigheden en motivatie. Lots of difficult words in there. The job ad asked for someone with good communication skills. Skills are vaardigheden and motivation. De vacature vroeg iemand met goede communicatieve vaardigheden en motivatie. If you're not finding a job ad, you might be in contact with a recruiter. This is an easy one because a recruiter is called de recruiter. So it's just a bit more of an emphasis on the R and the T. Ik bedankte de recruiter na het gesprek voor haar tijd en aandacht. I thanked the recruiter after the interview for her time and attention. Ik bedankte de recruiter na het gesprek voor haar tijd en aandacht. Aandacht is attention because you're thinking of them on them. Then you might write a job application letter. We call that de sollicitatiebrief. Ik schrijf een sollicitatiebrief om te werken bij een groot bedrijf. I am writing a job application letter to work at a big company. Ik schrijf een sollicitatiebrief om te werken bij een groot bedrijf. Then you have a resume, or what we also call a CV, coming from Latin. We say the same thing, except we say CV. In mijn CV zet ik mijn ervaring, opleiding en sterke punten. In my CV, I include my experience, education and strength. In mijn CV zet ik mijn ervaring, opleiding en sterke punten. If you are invited for a job interview, you might want to practice your answers. Answers or practicing your answers is mijn antwoorden oefenen. Ik oefen mijn antwoorden zodat ik rustig en duidelijk kan spreken. I practice my answers so I can speak calmly and clearly. Ik oefen mijn antwoorden zodat ik rustig en duidelijk kan spreken. Then the actual job interview is called een sollicitatiegesprek. Tijdens het sollicitatiegesprek stelde de manager veel vragen over mijn ervaring. During the interview, the manager asked many questions about my experience. Tijdens het sollicitatiegesprek stelde de manager veel vragen over mijn ervaring. Then, another word for a company or organization is de organisatie. Ze vroegen waarom ik graag bij hun organisatie wil werken. They asked why I would like to work at their organization. Ze vroegen waarom ik graag bij hun organisatie wil werken. At such a job interview, sollicitatiegesprek, first impressions are very important. First impressions are eerste indrukken. Ik trek nette kleding aan, want eerste indrukken zijn heel belangrijk. I wear neat clothes because first impressions are very important. Ik trek nette kleding aan, want eerste indrukken zijn heel belangrijk. The interview itself, you can also shorten it with de sollicitatie. De sollicitatie ging goed en ik krijg een tweede gesprek volgende week. The interview went well and I get a second meeting next week. De sollicitatie ging goed en ik krijg een tweede gesprek volgende week. It's obvious that you might feel a little bit nervous. Nervous is translated as nerveus, but we also have the word zenuwachtig, which is more often used by us. And zenuwen are your actual nerves as well. Ik voelde me zenuwachtig, maar ook trots dat ik durfde te solliciteren. I felt nervous, but also proud that I dared to apply. Ik voelde me zenuwachtig, maar ook trots dat ik durfde te solliciteren. And these are some useful words that you can use when you are going to solliciteren for a job in Nederland. Let us know if you do and how it went. And for now, dankjewel and until next time. Doei!
Alle afleveringen van Leer Nederlands zijn terug te luisteren op onze website via de SBS Audio app of via uw favoriete podcast player. En kent u nou iemand die heel graag de Nederlandse taal wil leren? Vergeet dan niet om deze serie door te sturen. Straks een kinderboekentip van leesconsulente Larissa de Ru. Maar eerst, ja, met nog 5 races te gaan in de Formule 1 is de strijd om de wereldtitel nog niet gestreden. Max Verstappen leek dit seizoen kansloos, maar is in de afgelopen weken een stuk ingelopen op de nummers 1 en 2 in het klassement, Aussie Oscar Piastri en de Brit Lando Norris. Hij kan in theorie nog steeds wereldkampioen worden, voor de 5e keer op rij. Maar hoe reëel is deze gedachte? We vroegen het aan sportjournalist Jaap de Groot.
Paulien, het is Max Verstappen. Hè? En als Max Verstappen bloed ruikt, ja, dan is alles mogelijk. En we dachten na de Grand Prix in Zandvoort nog van een kansloze missie. Maar inmiddels zijn we 4 Grand Prix's verder en Max is gewoon 64 punten ingelopen op Piastri. En het gat is nog maar 40 punten en er zijn nog 5 races te gaan. Dus ja, het begint er echt op te lijken. En ja, het zou een historische stunt zijn als hij erin slaagt.
Ja, er zijn nog 5 Grand Prix's te gaan, dat zei je al. Hè? Mexico, Brazilië, Las Vegas, Qatar en de laatste in Abu Dhabi. Zijn bij iedere race evenveel punten te verdelen?
Ja, en je hebt natuurlijk de sprintraces. Hè? Want we moeten niet vergeten, ook in Austin afgelopen weekeinde heeft Max 8 extra punten gescoord met de sprintrace. Ook omdat de McLaren's uitvielen, zowel Norris als Piastri. Ja, kijk, en dat was even lekker. Die had hij nog even meegepikt. En wat ik al aangaf, hij heeft in 4 Grand Prix na Zandvoort, heeft hij 64 punten is hij ingelopen. En nu zijn er nog maar 5 races te gaan. We weten dat in Mexico. Ja, dat is een van zijn favoriete races. Daar voelt hij zich ook heerlijk in thuis. Want ja, met 200.000 toeschouwers is het de best bezochte Grand Prix van allemaal. In een ongelofelijke entourage. Met kabaal en gekte op de tribunes. Dwars door een honkbalstadion heen. Ja, dan is Max op zijn best. Ja, en als hij weer 25 punten pakt. En hij loopt minimaal weer 7 punten uit. Ja, dan is het gat met nog 4 races gaan nog maar 33 punten. En plus wat er daar nog bij komt. Dus ja, met de race wordt het spannender.
Maar verwacht jij dat McLaren dit uit handen gaat geven dan? Want ze hebben 2 rijders boven hem staan.
Ja, maar wat ik al aangaf, ze leken onaantastbaar. Maar op dit moment zijn ze ogen heel kwetsbaar. En ik moet wel eerlijk zeggen, de races in Brazilië, Qatar en Abu Dhabi, die oog in het voordeel voor McLaren. Maar ja, als de spanning toeneemt, hè, en het wordt echt do or die, ja, dan is Max op zijn best. En we weten van Norris dat hij mentaal niet de sterkste is. En Piastri, wat ik niet had verwacht, ja, die begint ook wat haarscheurtjes te vertonen in zijn mentale gesteldheid. En ja, daar moet hij snel overheen, want ja, Max zit echt vol in de achtervolging. En dan vraag je je natuurlijk af, wat is er nou veranderd sinds Zandvoort? En
precies.
Ja, dan ga je analyseren en dan denk je, oké, 8 juli hebben ze Christian Horner ontslagen. Er is Laurent Mekkies als teambaas aan toegevoegd. Ja, en sindsdien is het toch, we hebben het er vaak over gehad, als het in een sport als de Formule 1, wat zo ongelooflijk professioneel is, waar elk detail telt, als het daar aan top van de piramide van de organisatie rommelt, en dat deed het, dan druppelt het naar beneden. En ik denk nog steeds dat Max vorig jaar wereldkampioen geworden is, puur omdat hij zich met zijn team van monteurs en engineers zich geïsoleerd heeft van het gedoe binnen Red Bull. En daardoor door die focus, door die collectieve focus, uiteindelijk het verschil heeft kunnen maken, waardoor hij toch de wereldtitel heeft gepakt. Nou, dat proces is nu weer gaande en wordt aangevuld ook door Laurent Mekkies, de nieuwe teambaas, die dat heel goed aanvoelt. En nou, kijk je naar het technische gedeelte, dan zie je de enige echte opvallende verandering aan de wagen, is dat er een nieuwe vloer is aangebracht, waardoor de balans beter blijkt te zijn. En terwijl Horner en zijn mannen meer van de data en input via allerlei andere experts werkten, hè, waardoor er regelmatig meningsverschillen tijdens de race waren tussen Max en de dataspecialisten, zie je dat Mekkies nu veel meer vertrouwt op de informatie die Max zelf aanlevert, zowel voor als tijdens de race. Dus Mekkies heeft heel slim, heeft die Max heel belangrijk gemaakt, maar ook zijn engineers heel belangrijk gemaakt in het hele proces en heeft hun input eigenlijk boven de input van de computers geplaatst. Ja, en het blijkt te werken. En het is mooi om te zien dat Max dan ook weer gewoon levert. Want dat doet hij zeker.
Ja, en als ik jou zo hoor, ideale omstandigheden voor hem. Hij vindt dit leuk en zijn tegenstanders die voelen die druk. En hij eigenlijk niet, want het kampioenschap was toch eigenlijk al weggegooid, dacht hij.
Ja, nee, maar goed, kijk, het gaat nu met rasse schreden. Het was meer dan 100 punten verschil. En het verschil is nu nog maar 40. Ja, dus hij gelooft er ook echt in. En ik zeg je, normaal gesproken, als er niks bijzonders gebeurt, gaat hij Mexico winnen. In mijn optiek is het dan een open kampioenschap weer geworden. En dan zullen zowel Norris als Piastri heel snel met een antwoord moeten komen. Want anders dan gaat hij erop en erover. En dat antwoord zou dan meteen na Mexico in Brazilië moeten komen. Want daarna krijg je weer Las Vegas. En dat ligt Max weer goed. Voordat we naar Qatar en Abu Dhabi gaan. Waar volgens de experts McLaren weer een voordeel is. Maar ja, we hebben het al vaker gezegd. Ook in de race van in Austin, de snelheid van de wagens van McLaren en de wagen van de RB21 van Max, daar staat niet zoveel verschil in. Dus het verschil zit elders. En dan denk ik toch het mentale gedeelte waarbij je ziet dat Max gewoon geen fouten maakt. Hè? En dat is ook de eigenschap van een kampioen. Onder de hoogste druk op het cruciale moment top zijn. Nou ja, dat is niet.
Gedichtenbundels zijn vaak niet de eerste keus van een kind om te lezen, maar hoe leuk is het om het dan af en toe toch samen te doen? Leesconsulente Larissa de Ru bespreekt het recent verschenen Ik denk dat ik ontvoerd ben van Pim Lammers.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
De R zit alweer even in de maand, dus jij dacht, we gaan rijmen.
Dat klopt. Het was hoogste tijd voor weer dus wat gedichten.
Ja, en een relatief nieuwe gedichtenbundel, hè?
Ja, ik denk dat ik ontvoerd ben van Pim Lammers. En het boek is uit 2022.
Ja, en hoe verschilt de moderne poëzie van 20 jaar geleden?
Je begon al inderdaad met rijmen. Ik denk dat de boeken van toen iets meer versjes zijn. Waarbij wel heel veel met ritme en alliteratie gespeeld wordt. Ik denk dat de gedichtenbundels die tegenwoordig uitkomen eigenlijk steeds meer ook echt het maatschappelijke stuk belichten. Dus dan wel op een luchtige manier, doordat er grapjes in zitten. Specifiek bij dit boek. Maar dat het wel gaat over jezelf kunnen herkennen. Het is echt een superleuk boek. Een hele bundel. Ze zijn ook genummerd. En ja, het wisselt elkaar ook gewoon heel erg leuk af. Er zitten ook best wel zwaardere onderwerpen in deze bundel. Maar daarna komen dan gewoon weer twee die wat luchtiger zijn. Of er zit eigenlijk overal altijd wel een grapje in. Dat is wel het mooie van Pim Lammers. Hij heeft wel echt de stem van het kind weten te pakken. Want die kunnen ook af en toe kijken naar een onderwerp waarvan wij denken, moeten we het daar al wel over hebben? En ja, soms kunnen kinderen dat gewoon aannemen voor wat het is.
En heb je daar voorbeelden bij?
Nou ja, ik denk, er zit er één in, die wil ik niet voorlezen, maar die gaat over een opa die overleden is. En daarin wordt ook echt wel beschreven van ouders en de oma die klaar zitten. En het kind heeft dan zoiets van, ik wist het al wel. En dat is het dan ook gewoon. Dus ja, dat eigenlijk.
Daar zitten wij met ons volwassen brein dan misschien moeilijker over te doen dan een kind dat doet.
Dat denk ik wel, ja. En dat zie je wel heel erg terug in deze bundel. Dat je soms het ook gewoon maar moet benoemen voor wat het is. En ik denk wel dat de gedichten hier daar een goed voorbeeld van zijn, maar dat je ze ook wel kan gebruiken om een gesprek aan te gaan wat je misschien als volwassene zelf wel lastig vindt.
Verschijnen er tegenwoordig eigenlijk nog veel boeken waarin poëzie te lezen is? En dan bedoel ik voor kinderen.
Ik vind het nog steeds te weinig. Maar ik ben ook gewoon echt fan van poëzie, omdat het juist ook zo mooi is. Wat voor woordgrapjes je ermee kan maken en wat voor taalgevoel je ermee kan ontwikkelen. Maar het is wel een kleinere markt. Ik weet dat er tijdens de kinderboekenweek nog weer eentje van Ted van Lieshout uitgekomen is. En het is ook wel vaak iets wat ouders met jonge kinderen misschien nog wel kiezen. Maar naarmate ze ouder worden misschien minder. En ik zie dat ook in het onderwijs. Dat ze weten dat ze er iets mee moeten, maar toch heel spannend vinden.
Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar een versje.
Ik zal eens even beginnen met Familie kies je niet. Mick en ik waren eerst buren. toen vrienden, toen beste vrienden. En nu? Nu zijn we broers. Mama zegt dat het niet kan. Familie kies je niet. Maar mama zegt ook dat 1 koekje bij de thee genoeg is, dat 7 uur een prima bedtijd is en dat alle honden altijd stinken. Gelukkig hebben Mick en ik een plan. Morgen vroeg vertrekken we naar een ander dorp of een ander land. Daarna horen onze families niets meer van ons. Heel misschien lezen ze in de krant. 2 broers zoeken ouders. Proeftijd 1 jaar. Honden, pluspunt. Kinderen, geen bezwaar.
Wat leuk. Ik ben heel benieuwd hoe kinderen hierop reageren.
Ja, een collega van mij op werk heeft hem heel veel voorgelezen in klassen. En ja, sommigen hoor je dan ook echt heel erg grinniken. Maar ja, bijna vanzelf ontstaat er dan ook een gesprek. Ja, zoals dit onderwerp, kan dat eigenlijk? Of dat kinderen zeggen, ja, ik heb ook iemand die ik oom noem, maar die is helemaal geen oom. Dus het opent wel echt gesprekken.
Ja, leuk.
Ik moet daar eens ook even vertellen over de hele prachtige illustraties. Want illustrator zijn natuurlijk vaak de onderbelichte mensen. Die zijn gemaakt door Sarah van Dongen. En zij pakt die diversiteit die in de gedichtjes zit ook heel mooi in de kleurrijke illustraties. Die zijn echt prachtig.
Ja, bij elk gedichtje een tekening?
Ja, bij elk gedichtje 1.
Ja, leuk. Dat maakt het altijd extra aantrekkelijk natuurlijk voor kinderen. Voor welke leeftijd is dit trouwens? Is niet voor de allerkleinste?
Nee, ik denk zo'n beetje vanaf 9 jaar. Als de kinderen ook een beetje richting zeg maar de puberteit gaan en ook met die onderwerpen bezig zijn.
Mm-hmm. Je zei dat je 2 stukjes had uitgekozen.
Dat klopt. Zal ik er nog 1 doen?
Ja, laten we dat doen.
Kriebelen. Ik zit bij opa op de bank. En ik probeer niet te raden wat hij met zijn vinger op mijn rug tekent. Een huis, oma, een dubbeldekkerbus, een eend, een walvis. Opa schudt zijn hoofd en tekent, tekent, tekent. Ik weet al lang wat het is, maar wat voelt nou fijner dan gekriebel op je rug? Na poging 6 lacht opa, ik stop, mijn vinger is moe. Je zoekt maar een mooie jongen om op je rug te kriebelen. En een mooi meisje? Vraag ik. Is dat ook goed? Ik durf niet om te kijken. Opa zegt niets. Is even helemaal stil. Dan schrijft hij op mijn rug. Wie jij maar wil.
Ja, een hele subtiele manier om een thema van nu aan te boren natuurlijk.
Ja, dan weet je dat moment van, nou ja, het is er gewoon.
Hartstikke leuk. Dankjewel voor deze tip. Wil je nog 1 keer de titel herhalen voor ons?
Ik denk dat ik ontvoerd ben van Pim Lammers.
Dankjewel, Larissa.
Graag gedaan.
Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de App Store of Google Play. Over 1/2 uur, om 12:30, kunt u op SBS World Watch nog kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. Dat journaal is ook op ieder moment dat het u uitkomt terug te kijken op SBS On Demand. We sluiten deze uitzending van SBS Dutch af met Voor je het weet, een duet van Tino Martin en Anouk. Ik hoop dat u woensdag weer luistert. Voor nu een heel fijn weekend.
Voor je het weet, wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.